Vanavond gaan we 1 Johannes 2 met elkaar bespreken. 1 Johannes 2. Niet helemaal precies, want ik heb u de vorige keer al verteld, de indeling in hoofdstukken is nou niet altijd zo geweldig. Dat is geen kritiek op de Bijbel, maar op degene die veel later die Bijbelhoofdstukken hebben ingedeeld. En daarom lezen we vanavond vanaf 1 Johannes 2 vers 3 tot vers 27. En ik lees uit de Telos-vertaling. 1 Johannes 2, vers 3. En hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen, als wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Geliefden, geen nieuw gebod schrijf ik u, maar een oud gebod, dat u van het begin af hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u gehoord hebt. Anderzijds is het een nieuw gebod dat ik u schrijf, dat waar is in hem en in u, omdat de duisternis voorbij gaat en het waarachtige licht al schijnt. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, is in de duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen aanleiding tot vallen is in hem. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn, ter wille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hen kent die van het begin af is. Ik schrijf u, jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. Heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogend. Ieder die de Zoon loogend heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt heeft ook de Vader. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. Tot zover de lezing van Gods woord. Vanavond hebben we het heel wat moeilijker dan de vorige avond, beste vrienden, broeders en zusters, omdat we de vorige keer maar 12 versen hoefden te bespreken. En nu 25, dat is zelfs nog net iets meer als 2 keer zoveel. En dat betekent dat je de moed moet opgeven om het vers voor vers te behandelen. Dat zou veel te moeizaam worden en ook te lang kunnen gaan duren. En daarom moeten we proberen, de verschillende gedeelten van dit hoofdstuk in de kern te begrijpen, zonder elk woord, elk vers te willen bespreken. Wel, je zou kunnen zeggen dat het gedeelte dat we hebben gelezen ruwweg in drie stukken uit elkaar valt. Vers 3 tot 11 horen heel duidelijk bij elkaar. Dat zou je ook nog weer kunnen opgedeeld denken in twee stukken. Vers 3 tot 6 en 7 tot 11. En dan het tweede grote stuk waar één titel boven staat, in mijn vertaling. Vers 12 tot 27 zou je ook nog weer opgedeeld kunnen denken in een stuk van vers 12 tot vers 17. Waar we horen over kinderen, vaders, jongelingen. En dan weer kinderen, vaders, jongelingen. En dan vanaf vers 18 tot vers 27. Dat ook weer begint met kinderen. In zekere zin heb ik het weer makkelijker, want een aantal belangrijke inleidende punten zijn de vorige keer al aan de orde geweest. Maar ik moet u een paar van die dingen weer in herinnering roepen die heel erg belangrijk zijn voor het rechte verstaan. Je zou kunnen zeggen dat Johannes in deze brief een zwart-wit benadering kiest die vooral voor degene die voor het eerst zulke gedachten horen nogal schokkend overkomen. Ik bedoel met zo'n zwart-wit benadering dat hij heel radicaal stelt dat alleen ware gelovigen kunnen liefhebben en dat als iemand niet lief heeft, hij dus ook geen gelovige is. En dat als hij wel een gelovige is, dan heeft hij lief. Dat is zwart-wit. Want wij zouden denken dat er ook heel wat ongelovigen zijn die best heel wat liefde in hun hart kunnen hebben voor hun partner, voor hun kinderen, voor hun vaderland en weet ik allemaal waar meer nog voor hun werk. Maar zouden die mensen zonder liefde zijn? Terwijl je omgekeerd bij een heleboel christenen juist wel eens heel wat liefde tekort komt. Juist als het hier gaat over de broederliefde, eigenlijk moet je altijd dat de broeder-zusterliefde noemen, de christenliefde, daar zien we dat er soms heel wat aan schort in die liefde jegens elkaar. Toch is het belangrijk om uit te gaan van dat zwart-wit denken van de apostel. Wij zijn geneigd dat altijd met allerlei ja-maars te omgeven, waardoor je soms de kracht van dat woord kunt wegnemen. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel uitleggen hoe dat dan zo zwart-wit opgevat kan worden. Ik denk dat Johannes wil zeggen dat het hier gaat ten diepste om de aard van het beestje. De diepste aard aan de ene kant van de nieuwe natuur die uit God geboren is en aan de andere kant van de mens die niet uit God geboren is, maar die zich wel heel mooi kan voordoen. Want we horen hier over antichristen die zichzelf onder de gelovigen gemengd hadden. En helemaal niet bij hen hoorden. Maar, zegt Johannes, die aard komt eruit. Dat is een belangrijk punt bij hem. Het kan soms diep wegverscholen zitten, die goede aard, maar hij komt eruit. En soms kan er een heel dik masker over iemand heen zitten, maar zijn ware aard komt vroeg of laat naar boven. Daar doe je niks aan. Je kunt een schaap een tijd lang in een varkenshuid laten rondlopen, maar vroeg of laat komt die oude natuur er weer doorheen. En omgekeerd precies net zo, een varken in een schaapsvel. Die ware aard komt naar boven. Die kan niet verloochend blijven. En ik meen u de vorige keer ook al gezegd te hebben, een schaap kan in de modder vallen, maar hij krabbelt er zo gauw mogelijk weer uit. Hij houdt er niet van. Het is niet zijn element. En een varken kun je omgekeerd zo lang schoonspoelen als ik weet niet wat. En je kunt hem een roze strik om zijn nek doen en je kunt hem met roze water besprenkelen. Maar als hij even de kans krijgt, zeker nu in de herfst, met die rottende bladeren in de modder, dan smeert hij hem weer om zich lekker te wentelen in die vieze modder. Dat is zijn element. Wel, hier gaat het in dit hoofdstuk ook over varkens die een strik om hebben en met roze water besprenkeld zijn. Maar wie er varkensaard vroeg of laat naar boven komt. En hoe vroeger hoe beter. En nu vinden we de test, als het ware om uit te maken of het een varken of een schaap is, in die versen 3 tot 11 nog eens heel duidelijk aangegeven. Eigenlijk sluit dat aan bij wat we al in hoofdstuk 1 gevonden hebben. Maar we hebben hier nog een aantal heel nieuwe en belangrijke elementen. Er staat boven bij mij, in mijn vertaling, gehoorzaamheid en liefde. Je zou er ook boven kunnen schrijven twee trefwoorden die in deze brief op God toegepast worden. God is licht, hoofdstuk 1 vers 5, en God is liefde, hoofdstuk 4 vers 8 en vers 16. Met andere woorden, je zou hierboven kunnen schrijven wat God is. Met als de gedachte daarbij, dat wat God is, dat wordt weerspiegeld in zijn kinderen. Want zoals het met kinderen gaat, die uit hun ouders geboren worden, zo is het ook met de kinderen van God. Zij worden uit God geboren. We lezen hoofdstuk 3 vers 1. Zie welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En als je dan kijkt in vers 10 van hoofdstuk 3, dan staat er: hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft, daar heb je diezelfde grondgedachte. Dat wil zeggen, als je een kind van God bent, dan komt dat wat hier van God verteld wordt in de brief in jou openbaar. God is licht en God is liefde. Dat vind je terug in zijn kinderen. En bij de duivel is het andersom. De duivel is duisternis en haat. En dat vind je ook terug in zijn kinderen. Dat is keihard, dat is heel zwart-wit. Maar zo precies wat het is, want licht en duisternis, dat is wit en zwart. Dat licht zou je kunnen verbinden met gerechtigheid. Gerechtigheid staat tegenover ongerechtigheid, tegenover zonde. Het licht heeft daarom te maken met de gehoorzaamheid aan Gods geboden. Zoals ongehoorzaamheid te maken heeft met zonde. Met ongehoorzaamheid aan Gods geboden. En nu vind je dat als eerste kenmerk hier in vers 3 tot 6. Hoe weten we van onszelf? Het gaat niet alleen om de ander, dat komt later pas. Het is makkelijk om een maatstaf aan te leggen aan anderen en anderen te beoordelen. Maar hoe staat het bij jezelf ervoor? Hoe weet je zelf of je een kind van God bent? En veel van deze gelovigen aan wie geschreven wordt, waren baby's in het geloof. Die zaten daar best mee. Vooral omdat er mensen waren geweest. Heb ik u de vorige keer al verteld en vandaag komen ze aan de orde hier vanavond in dit gedeelte. Mensen waren geweest die juist zichzelf als gelovig hadden voorgedaan en zelfs heel erg hadden neergekeken op deze baby's in het geloof. En die waren daardoor gaan aarzelen. En toen notabene bleek dat deze zogenaamde gerijpte gelovigen helemaal geen gelovigen bleken te zijn, toen raakten de kindertjes in het geloof helemaal in verwarring. Daarom hebben zij eerst vertroosting nodig, bemoediging nodig. Ze worden in deze verse niet gedreigd, ze worden bemoedigd. Hoe weet je nou of je een kind van God bent? Er zijn ontzettend veel mensen die dat vandaag ook dolgraag willen weten. Wel, hoe weet je nou of je een hond of een kat bent? Ik heb een voorstel, doe uw mond eens open, geef eens wat geluid. Als het waf waf is, dan bent u een hond. Is het miauw, dan bent u een kat. Dat is heel eenvoudig. Het komt eruit wat erin zit. Als je in het donker een van de twee hoort, dan weet je onmiddellijk, dat is de hond en dat is de kat. Als je niet weet of je een kind van God bent, ga eens kijken naar de eigen aard die in je is. Die altijd niet volmaakt tot uitdrukking komt, dat weet Johannes ook wel. Anders had hij niet gezegd in de eerste twee versen van het hoofdstuk, dat als we zondigen, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Hij weet best dat we niet volmaakt zijn. Maar niet volmaakt zijn is toch wat anders dan, wat is nou je eigenlijke aard? En dat is dat we zijn geboden bewaren. Nog eens, het gaat er niet om of je dat perfect doet. Het gaat erom, wat is de grondteneur van je leven? Wat is je grondinstelling? Dat we zijn geboden bewaren. Dat je daar plezier aan beleeft. Dat je dat ook graag doet. Maar als je nou zegt, ik ken hem, en je bewaart zijn geboden niet, ben je gewoon een leugenaar. Nog weer eens, het gaat er niet om dat je soms ongehoorzaam bent aan die geboden, maar dat doen we allemaal. Waar het om gaat is, als dat je grondhouding is, dat je zelf doet waar je zelf zin in hebt, en dat je helemaal niets geeft om Gods geboden, dan ben je een leugenaar, dan ben je geen gelovige. Van geboden gaat hij zelfs over op het woord woord in vers 5, dat eigenlijk nog een beetje verder gaat, nog veel omvattender is. Het gaat niet alleen maar om Gods geboden, het gaat om het geheel van zijn geopenbaarde woord. En als je in zijn woord blijft, Dan blijft ook de liefde van God in jou. Die twee dingen zijn nog niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, nou die gelovigen die zijn openbaren wel het licht, maar niet de liefde. En die hebben dan weer meer de liefde en niet het licht. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je hebt allebei in één. Het hoort bij elkaar. Waar de gehoorzaamheid is, werkelijk is, daar is ook de liefde. Waar de liefde is, daar is ook de gehoorzaamheid. Als je zegt dat je in hem blijft, dat betekent als je in hem je verblijf hebt, als hij de sfeer is waarin je ademhaalt, dan hoor je ook zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Dat is nog weer iets anders. Het gaat dus niet alleen maar om wat je bent, want wat je bent komt tot uitdrukking in je wandel. Daar kun je dus ook weer geen scheiding tussen maken. Je zegt, ja, ik ben zo, maar ik wandel zo. Nee, dat gaat niet. Wat je bent komt tot uitdrukking in hoe je wandelt. En hoe je wandelt laat zien wat je bent en hoe je bent. Hier zit dus een mooie gedachte achter. Het lijkt eerst erop dat het over God gaat. We moeten zijn zoals God. En dan gaat hij zomaar over de Heer Jezus. Want we horen niet over de wandel van God. We horen over de wandel van de Heer Jezus. Dat doet Johannes vaak. Het is net of hij die twee met elkaar verwart. Maar dat is niet zo. Voor hem is de Heer Jezus als Zoon van God zozeer God, God de Zoon, dat hij zomaar de ene keer over God kan spreken. En dan denken we toch heel vaak aan God de Vader. Niet per se altijd, maar wel heel vaak. Maar hij kan net zo makkelijk over de Heer Jezus verder gaan. Dat is één geheel. Zelfs als hij het over de Vader heeft. In hoofdstuk 3 vers 1, dat was ik net al. Welke liefde heeft de Vader ons gegeven? En dan, wij zijn kinderen van God. Maar dan staat er verder in vers 2, wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, en dan gaat het ineens over de Heer Jezus. Hij kan dus zomaar van de Vader overstappen op de Zoon. Met hetzelfde woordje hij. Niet omdat hij ze door elkaar gooit, maar omdat ze voor hem één God zijn. Hij zegt ook aan het einde van de brief dat de Heer Jezus de waarachtige God in het eeuwige leven is. We moeten dus zijn zoals God. We moeten dus wandelen zoals de Heer Jezus. Dat ligt in elkaars verlengde. Dus zouden die mensen kunnen zeggen, ja, maar dat is de leer van Johannes. Hebben wij geen boodschap aan? Zouden die dwaalleraren kunnen zeggen? Nee hoor, zegt Johannes, er is helemaal geen nieuwe leer die ik jullie verkondig. Precies hetzelfde wat jullie van de Heer Jezus, of althans wat wij apostelen van de Heer Jezus al gehoord hebben. Het is geen nieuw gebod, het is een oud gebod dat u van het begin af hebt gehad. Nou, die uitdrukking van het begin af, die vonden we ook in hoofdstuk 1, al vers 1. En daar ging het over het begin van het optreden van de Heer Jezus. Dus hij zegt, het gebod dat ik jullie nu geef, dat komt al van de Heer Jezus vandaan. Die heeft inderdaad gezegd, een nieuw gebod geef ik u. Nou is dat wel een beetje lastig met dat nieuw en dat oud. Hier zie je dat ook, het is een oud gebod, maar toch ook weer, zegt vers 8, een nieuw gebod. En als de Heer Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u, nou als je dat goed bekijkt, dan is het toch ook weer een oud gebod. Want dat nieuwe gebod is dat we onze broeders moeten liefhebben, terwijl de hele samenvatting van het Oude Testament is God liefhebben boven alles, naast als jezelf. Nou kun je een fijnzinnig onderscheid maken tussen de liefde voor je naaste of je liefde voor je broeder. Maar de kern is toch in beide gevallen dat het centrale gebod in de Bijbel is het liefdegebod. Dus met dat nieuwe en dat oud is het een beetje ingewikkeld in de Bijbel. Nou, om het kort zo te zeggen, de Heer Jezus geeft een nieuw gebod, hoewel de inhoud eigenlijk hetzelfde is, omdat hij spreekt tot nieuwe mensen. Hij spreekt zijn discipelen aan, hoewel hij nog niet gestorven en opgestaan is, als mensen die straks gereinigd door zijn bloed kinderen van God zullen zijn, die de kracht van de Heilige Geest in zich hebben. Niet meer dat natuurlijke volk Israël, dat de geboden van God helemaal niet kon volbrengen. De Heer Jezus spreekt de zijnen aan in een heel nieuwe waardigheid, als een verlost volk. Dat vanuit de kracht van de verlossing en de kracht van de Heilige Geest nu dat gebod kan gaan waarmaken. In die zin is het een nieuw gebod. Ook al is de inhoud hetzelfde als het oude gebod. Maar de omstandigheden zijn totaal nieuw. Nou, hier heb je ietszelfde van het merkwaardige overgang van nieuw en oud. Het is nou niet meer nieuw, want de Heer Jezus had het al gegeven. Dus in de tegendijse tijd, aan het eind van de eerste eeuw, is het ook alweer een oud gebod. Johannes heeft het niet voor het eerst gelanceerd, dat komt bij de Heer Jezus vandaan. En toch is het in zekere zin weer wel nieuw. Want ook wij leven toch weer in een andere situatie dan toen de Heer Jezus op aarde was. Wij staan achter het kruis en de opstanding. Wij staan achter de uitstorting van de Heilige Geest. We zijn in een bijzondere situatie. En ik denk dat dat onderstreept wordt door die woorden in vers 8. Een gebod dat waar is in hem en in u. En dat geeft het nou precies weer, dat nieuwe. Een gebod kan waar zijn voor jou. Maar dat is nog niet hetzelfde als dat het waar is in jou. Als het waar is voor jou, dan wil zeggen, dan geldt het voor jou. Jij staat onder dat gebod, zoals elke Nederlander staat onder het geheel van alle Nederlandse wetten. Maar als een gebod waar is in jou, net zoals het waar is in Christus, dan betekent dat dat het niet alleen maar voor jou geldt, maar dat er in jou een nieuwe natuur is. Dat is de natuur van Christus zelf. En Christus zelf heeft de wet volkomen gehouden, heeft dat gebod zelf volkomen in praktijk gebracht. Dus in jou is dat nieuwe leven uit Christus. Dat nieuwe leven uit God, door de kracht van de Heilige Geest. In jou is iets dat dat gebod ook kan waarmaken. Dat kun je niet van jezelf. Maar in jou is één die groter is dan hij die in de wereld is, om 1 Johannes 4 te citeren. En dat is geweldig. Het is een gebod dat ook in jou waar is. Dat in jou vervuld wordt door dat nieuwe leven en de kracht van de Heilige Geest. Nou, en dan geeft hij weer dezelfde toepassing, maar nu toegepast op licht en duisternis. Als je in het licht bent en je hebt niet lief, dan lieg je. Dat klopt niet. Wie niet lief heeft, is in de duisternis. Wie in het licht is, heeft lief. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En dan kan die ook niet ten val komen. Wie zijn broeder haat, is in de duisternis. Dus die twee dingen worden weer absoluut aan elkaar gekoppeld. God is licht. Als dat in jou waar wordt, dan wordt ook in jou waar dat God liefde is. Je kunt daarin falen, maar de grondinstelling van het christenleven is toch dit geworden. Licht en liefde. Gehoorzaamheid aan Gods geboden. Het najagen van de gerechtigheid. Het najagen van de liefde. Nu gaat in het volgende stukje Johannes onderscheid maken. Want hij schrijft aan vaders, jongelingen en kinderen. Nou is die indeling nogal lastig. En dat komt doordat oudere vertalingen aan het eind van vers 13 lezen: ik schrijf u kinderen. En de nieuwere versies die lezen: ik heb u geschreven kinderen. En daardoor gaat de hele indeling zo helemaal door elkaar. Want vroeger klopte het allemaal zo prachtig. Eerst had je een algemeen opschrift. Je hebt hier ook nog eens namelijk twee verschillende woorden voor kinderen in het Grieks. En dan klopte die indeling heel mooi als je las, ik schrijf u. De voetnoot in de Telusvertaling probeert het puin nog enigszins te ruimen dat ontstaan is door het ik heb u geschreven. Maar ik zou zeggen, laten we ons er maar niet al te veel druk over maken vanavond. Dit is nou echt iets voor fijnproevers. Je kunt wel zeggen dat die twee woorden kinderen misschien wel enige betekenis hebben. Omdat het woord in vers 13 inderdaad betekent een lagere leeftijd, een jong kind, een baby zou je nog kunnen zeggen, een zuigeling. Terwijl het woord in vers 12, dat is eigenlijk een woord van algemene genegenheid dat de apostel voor alle gelovigen gebruikt. Ook voor degene die al lang vaders in Christus zijn. Hij kan, ook vanwege zijn hoge leeftijd, hen allemaal aanspreken als zijn kinderen. Vermoedelijk waren al deze mensen ook door zijn bediening tot geloof gekomen. Dus in vers 12 kan hij van allemaal zeggen dat hun zonden hun vergeven zijn ter wille van zijn naam. Maar dan maakt hij een onderscheid, want wij zijn niet allemaal hetzelfde. Er zijn verschillen. Niet in de mate waarin wij dierbaar zijn bij God. God houdt van al zijn kinderen evenveel. Maar er is wel verschil in de mate van geestelijke groei. Dit is een prachtig gedeelte over geestelijke groei. Over verschillende groeistadia die gelovigen in hun leven kunnen hebben bereikt. Hij begint met de verst gevorderden, vaders, waarbij natuurlijk ook de geestelijke moeders zijn inbegrepen, of misschien zeg ik het verkeerd. Misschien moet ik zeggen dat zusters ook geestelijke vaders kunnen worden in deze betekenis van het woord. En dan jongelingen en dan kinderen. Het interessante is dat van de vaders het minste verteld wordt. Wij zouden denken, als iemand verder gevorderd is, dan kan er steeds meer van hem verteld worden. En iemand die de top bereikt heeft in de geestelijke groei, daar kan het meest van verteld worden. Maar in zekere zin zou je het net andersom kunnen zeggen. Geestelijke groei betekent vaak dat een heleboel dingen moeten worden weggesneden bij ons. Geestelijke groei is net als een koeienstaart, naar beneden toe. Zoals Johannes de Doper gezegd heeft, hij moet groter worden, ik kleiner worden. Dat is een van de interessantste paradoxen van geestelijke groei. Geestelijke groei betekent steeds kleiner worden. En dat steeds kleiner worden betekent dat wordt steeds meer weggesneden dat eigenlijk bij een gelovige niet hoort. Totdat overblijft wat van Christus is. En daarom staat hier, ik schrijf u vaders, omdat u hen kent die van het begin af is. Dat was het allerbelangrijkste wat je zou kunnen zeggen. Hun leven was Christus voor en Christus na. Heeft u weer die mooie uitdrukking, die van het begin af is, dat is Christus. Hun hele leven was gevuld van Christus. En dat was nu juist het bewijs van hun geestelijke groei. En als hij dan ook herhaalt in vers 14, dan zegt hij weer, ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Want dat is alles wat er van te vertellen valt. Van de jongelingen valt iets meer te vertellen. Eerst in vers 13, ik schrijf u jongelingen omdat u de boze overwonnen hebt. En in vers 14b herhaalt hij dat nog eens. Ik heb u geschreven jongelingen omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen hebt. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat ze de boze, dat is de Satan, radicaal verpletterd hadden. Maar het betekent dat zij hun vuurdoop achter de rug hadden. Ze waren in de frontlinie geweest. Ze hadden de eerste klappen meegemaakt. De eerste vuurgevechten. En ze hadden hun eerste geestelijke overwinningen behaald. Overwonnen betekent dus niet dat je de Satan eens en voor altijd in je leven kunt overwinnen. Maar wel dat zij voldoende geestelijke ervaringen hadden om te weten wat de aanvallen van Satan zijn. En ze hadden voldoende geestelijke ervaring om de Satan af te slaan. Maar op een ander punt hadden ze minder ervaring. Daarom kon je zien aan dat andere punt dat ze er nog niet waren. Dat ze nog geen vaders waren. Het is merkwaardig als de duivel met veel tromgeroffel op ons afkomt. Dat je minder geestelijke energie nodig hebt om hem te overwinnen. Dan wanneer dat andere gevaar op je afkomt en dat is het gevaar van de wereld. Wanneer de duivel komt met vervolging en verdrukking en je weerstaat hem. Nou, dan ben je in ieder geval geen baby meer. Je hebt laten zien dat je je mannetje staat in de geestelijke strijd. Maar als diezelfde duivel die rondgaat als een brullende leeuw. En als je hem dan verslaat, hebt, dat is mooi. Maar als diezelfde duivel komt als een engel van het licht. Met wereldse verleidingen. Dan is het veel moeilijker vaak. En daar hadden die jongelui nog wel wat te leren. Wat betekent dat nou, wereldse verleidingen? Dat klinkt zo ouderwets. We hebben toch geen wereldse verleidingen meer. Tenminste, alles wat vroeger niet mocht, dat mag vandaag wel. Dus waar zijn nou nog die wereldse verleidingen overgebleven? Wel, ik herinner me nog in mijn jeugd inderdaad dat de wereld bestond uit een lange lijst van wereldse dingen. En als je die nog meer vermeed, dat waren allemaal dingen die je vooral niet moest doen. En het waren plaatsen waar je niet naartoe moest gaan. En het waren ook apparaten die je niet mocht hebben. En als je nou aan die drie voorwaarden voldeed, dan had je verder met het probleem van de wereld niet veel te maken. Wel, in feite blijkt het iets ingewikkelder in elkaar te zitten. De wereld heeft te maken met alles wat met onze eigen zondigheid te maken heeft. De wereld is dat wat ons aanspreekt in onze zondigheid, in onze zondige natuur. De wereld is alles wat ons tot zonde zou kunnen brengen in onze omgeving. Er is niets wat ik in de samenleving hoef te vrezen. De wereld is niet de samenleving. Vroeger dachten de mensen, we moeten ons van de wereld verhouden. Dan gingen ze in een hutje op de hei zitten of ze kropen in het klooster. Of op een andere wijze. Maar de wereld is niet de maatschappij. De wereld is niet de samenleving. Daar hebben we allemaal ten volle deel aan. Maar de wereld is alles om ons heen en dat kan in je eigen huis zijn. Dat kan in de samenleving zijn, op je werk. Dat kan zelfs in je eigen gemeente zijn. Alles wat jou voor jou een verleiding tot zonde is. Daar gaat het om. We hoeven niets in de wereld te vrezen dan alles wat met de zonde en met de duivel te maken heeft. Nou, dat is nog een heleboel. Alleen, het is niet meer zo makkelijk aanwijsbaar. Vroeger dacht je, als je nou maar dat niet doet en dat niet, en je gaat daar niet naartoe, dan is het allemaal wel goed. Maar de wereld zit heel wat subtieler in elkaar dan dat. En dat subtiele, dat vind je nou in de wijze waarop Johannes daarmee omgaat. Wat alles wat in de wereld is, wordt samengevat in deze drie dingen. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Er is al vaak op gewezen dat dat ook precies de drie verzoekingen zijn waar Adam en Eva mee te maken kregen in het paradijs. Daar begon het al met die wereld. Ze hadden al die apparaten nog niet en ze hadden al die verkeerde plaatsen nog niet waar ze naartoe konden gaan. En al die andere slechte dingen. Maar die drie dingen die je hier vindt, die waren er al precies. De boom was goed om van te eten. Hij was aantrekkelijk om te zien. En je kon erdoor gelijk worden aan God. Dat zijn precies de drie dingen die we hier hebben. En als je kijkt naar de Heer Jezus, die later ook op de proef gesteld wordt. Net als de eerste Adam. Zo wordt ook de laatste Adam op de proef gesteld. Door dezelfde duivel. Vind je daar weer precies diezelfde drie dingen. De begeerte van het vlees. Wat te maken heeft met spijzen om te eten. Net als in de Hof van Eden. Maar zo ook in de verzoeking in de woestijn. Zegt op deze stenen dat ze broden worden. De begeerte van de ogen. Dat wat een mens kan aanschouwen wat aantrekkelijk is om te hebben. Dat wat de begeerte naar bezit in ons wakker roept. Zoals de Heer Jezus daar de verzoeking krijgt om, toen hij al die koninkrijken van de aarde zag, om maar voor de duivel neer te vallen en dan al dat te mogen bezitten. Zonder naar het kruis te hoeven gaan. En de hoogmoed van het leven, dat is om boven je stand uit te grijpen. Dat is God verzoeken. God voor je karretje willen spannen. Dat is eigenlijk wel de hoogste vorm van hoogmoed die je misschien kan voorstellen. En dat is wat de duivel precies zei tegen de Heer Jezus. Als je van de tinnen van de tempel springt, dan zal God je wel bijstaan. Wat heeft hij beloofd? Dus je kunt hem rustig uitdagen, hij doet het. Wat heeft hij zelf gezegd? Hij moet het wel. Hij is verplicht. Dat is de hoogmoed van het leven. En als je goed nadenkt en als je zo denkt aan de verzoekingen die ons leven op ons afkomen, dan zul je in het algemeen inderdaad kunnen ervaren dat ze wel onder deze drie noemers zijn bij elkaar te brengen. En als je deze dingen in principe, want in de praktijk blijven ze altijd gevaarlijk, maar als je in principe overwonnen hebt, als je kunt zeggen, die drie dingen die leven niet meer voor mij, dan ben je vader in Christus geworden. De baby's hebben de strijd nog niet geroken. Ze zijn nog niet aan het front geweest. En het gevaar van de wereld zien ze ook nog helemaal niet. De jongelingen hebben het gevecht gekend. Maar die wereld. De vaders hebben ook die laatste ervaring achter de rug. Toch wordt er van die kindertjes ook prachtige dingen gezegd. Er staat in vers 13 aan het eind. Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de Vader kent. Kijk, dat is mooi. Zelfs van het eenvoudigste, kleinste kind in het geloof, dat nog maar net een paar seconden tot bekering is gekomen, dan kun je zeggen, je bent een kind van de Vader. Om een kind van de Vader te zijn, hoef je namelijk geen vorderingen te maken. Al ben je net geboren, al kun je nog helemaal niets, je kunt alleen nog maar huilen, en je weet ook nog helemaal niets, maar je bent al een kind van de Vader. Dat kun je van de kleinste baby in het geloof zeggen. Maar, vanaf vers 18... moet er ook tegen die kinderen wel wat gezegd worden. En dat is heel belangrijk. Ze krijgen de langste boodschap. De vaders twee keer een kort zinnetje. Die hebben ook niet meer nodig. De jongelingen, een groter stukje. De kinderen krijgen het meest op hun brood. Maar die zitten ook in de grootste problemen. Daar heb je ook de meeste zorg aan als ouders. Als ze groot zijn geworden zoals de mijne, dan heb je er geen omkijken meer naar. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar hier zie je die kleintjes. Dat is in de gemeente van God ook zo. Met de kinderen in het geloof, dat kunnen jonge mensen zijn, dat kunnen helaas ook wel eens oudere broeders en zusters zijn, daar heb je de handen aan vol. Zo was het toen ook. En Johannes schrijft aan hen, want die kinderen zaten met een groot probleem. Het was niet zo dat die kinderen zo lastig waren. Of omdat ze de strijd nog niet gekend hadden of de wereld en zo. Nee, die kinderen zaten met het geweldige probleem dat ik u de vorige keer al heb geschilderd. Hoe kan dat nu? Dat mensen zich voordoen als christenen, zelfs als leraren. En de mooiste dingen verkondigen, zo leek het althans. Ze waren wel radicaal in strijd met het woord van de apostelen, maar ze klonken toch wel erg mooi. En die mensen hadden ook zo ver gevorderd. En die mensen die deden geen zonde meer. En die mensen Ja, veel liefde straalden ze wel niet uit, maar ja, ze waren ook zo hoog. En dan ineens te ontdekken dat die mensen, wolven, of wat zei ik straks, varkens in schaapskleren waren. Dat bracht ze in grote nood. Daar raakten ze helemaal van in de war. Hoe kan dat nou? Wel, zegt Johannes, jullie moeten in eerste plaats bedenken, het is het laatste uur. Dat is merkwaardig. Paulus schrijft over de laatste dagen en de laatste tijden en dan heeft hij steeds over de toekomst. Maar Paulus zegt bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 10, op ons zijn de einden der eeuwen neergekomen. Dus in een andere zin weet ook Paulus dat eigenlijk met de komst van de Heer Jezus en met zijn lijden en sterven eigenlijk toch alle zaken beslist zijn. Eigenlijk zijn wij vanaf Golgotha al in het laatste uur. En ook al duurt die uren bijna 2000 jaar, het is principieel het laatste uur. Vanaf Golgotha is ook voor de duivel het laatste uur geslagen. En voor de wereld. Het is het laatste uur. En wat was ook alweer verteld van die laatste uren? Wat voor profetieën hebben we daarover? Wel, een van de dingen die we al weten van de Heer Jezus zelf en wat Paulus geschreven heeft, dat is dat er antichrist zal komen. Antichrist, dat anti betekent niet alleen maar tegen. Hij is anti, dat betekent hij is teugen. Maar anti betekent in het Grieks ook vooral in plaats van. Antirevolutionair is niet contra-revolutionair. Als u niet weet wat dat betekent, laat me zitten. Maar het is wel een nuttige overeenkomst. Contra is tegen. Maar anti betekent in plaats van. De antirevolutionaire zeide, in plaats van de revolutie, het evangelie. Zo zie je ook, de antichrist is niet alleen maar degene die tegen Christus is. Dat is die wel. Maar hij is ook vooral degene die zich aanbiedt in plaats van Christus. Die zijn plaats inneemt, wederrechtelijk. Zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 43, ik kom in de naam van mijn vader en mij neemt gij niet aan. Er zal er één komen in zijn eigen naam en hem zult gij aannemen. En zoals je ook vindt in Openbaring 13 van de antichrist, hij ziet eruit als het lam, want hij heeft twee horens, net als het lam. Maar hij spreekt als de draak. Als je goed naar hem luistert, dan hoor je, het is helemaal geen lam. Hij ziet er wel zo uit, hij doet zich net zo voor als het lam, maar is het niet, hij spreekt als de draak. En nu zegt Johannes, die antichrist, die komt er, maar die is er nog niet. En merkwaardig is, wij kunnen vandaag nog steeds hetzelfde zeggen. Maar er komen wel heel wat antichristen. Dat is net als met de duivel, je hebt één duivel met een hoofdletter, maar je hebt ook een heleboel duivels. Demonen, boze geesten. Die antichrist komt pas in de eindtijd. Als die komt, dan is het ook bijna afgelopen. Want de Jezus zelf zal hem vernietigen met de adem van zijn mond bij zijn komst. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Maar voor die tijd komen er wel vele antichristen. Mensen die zich als christenen voordoen, maar die een leer verkondigen die de christelijke boodschap radicaal onderuit haalt. Kijk, en dat was toen ook al het geval. En is vandaag nog steeds het geval. En daarom kan je weten, het is het laatste uur. Want de antichrist is nog steeds niet gekomen, maar zijn voorlopers, die zijn er bij de vleet geweest. Ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren niet van ons. Dat wil zeggen, ze hadden zich onder de christenen gemengd. Totdat hun ware aard boven kwam en toen gingen ze weg, gelukkig maar. Als ze van ons geweest waren, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar ze moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. Nu ziet u hoe goed het is om zwart-wit te denken soms, niet altijd. Maar hier wel. Hier moet heel duidelijke taal gesproken worden. Want deze mensen waren niet van ons. Daar moet je heel duidelijk over zijn. Het waren niet mensen die dwaalden. Het waren niet mensen dat nu helemaal niet allemaal zo goed zagen. Maar waar je toch verder wel de christelijke gemeenschap niet aan kon onthouden. Zoals ook mensen vandaag soms heel dierbaar kunnen praten over dwaalleraren die het christendom ondermijnen. Maar, en dan komen dat met dat maar, toch allerlei vriendelijke woorden nog weer boven uitkomen. Nee, ze zijn niet van ons. Ze zijn niet van ons. Daar moet je gewoon duidelijk over zijn. Maar, zeggen die gelovigen, maar hoe hadden wij dat nou kunnen weten? Dat is zo moeilijk. We hebben zo tegen die mensen opgekeken. En die mensen keken trouwens ook zo op hen neer, hè? Dat hoort er dan ook nog bij. Hoe konden we dat nou weten? En dan zegt Johannes, maar jullie zijn veel rijker dan je zelf doorhebt. Jullie hebben de zalving vanwege de heilige en jullie weten alles. Kijk, elk woord op zijn tijd. Soms moet je zeggen, je weet nog bijna niks. Verbeeld je nou niet zoveel. Dat zeg je tegen baby's, misschien iets tactischer. Maar je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Maar op een ander moment is het weer heel goed om te zeggen, in principe weet je alles. Weet je hoe dat komt? Omdat de Heilige Geest in jou woont en die weet alles. En door de Heilige Geest kun je dingen onderscheiden. Je kunt het misschien niet allemaal precies uitleggen. Johannes kon precies uitleggen wat er fout was aan die dwaalleer. Dat was ook nuttig. Het is maar goed dat er ook Johannes te zijn die precies kunnen uitleggen wat er aan een bepaalde leer niet deugt. Maar dat hoeft niet iedereen te kunnen. Dat is dwaasheid om dat ook te veronderstellen. Heel veel mensen zouden dat ook niet kunnen. Om dat precies uit te vogelen en precies te kunnen vertellen wat de fout in die leer is. Wat belangrijk is, is dat ze de Heilige Geest in zich hadden. Die hen ingaf, die hen duidelijk maakte. Dit is niet, om het met de woorden van Johannes 10 te zeggen, de stem van de goede herder. Nou moet ik daar wel bij vertellen dat daar ook wel weer eens misbruik van gemaakt wordt. Dan lijkt het bijna een voordeel te worden als je nergens verstand van hebt en dat je dan op je gevoel, en dat noem je dan de stem van de goede herder, dingen kunt veroordelen, beoordelen en vooral veroordelen. Dat is nou weer doorslaan naar de andere kant. Van dat soort gezonde intuïtie moet ik ook niet zoveel hebben. Dan moet je wel heel zeker weten dat die gezonde intuïtie inderdaad de stem is van de Heilige Geest. Er zijn ook heel wat mensen die in een bepaalde gedachtegoed opgegroeid zijn, dat hebben ze hun hele leven gehoord, en als ze dan wat anders horen, dan zeggen ze niet van, hé, dat is interessant, wil ik eens over nadenken, maar ze zeggen meteen, dat is niet de stem van de goede herder. Wat ze bedoelden, dat is niet de stem van mijn kerk. Maar dat is wel wat anders. Niet zo makkelijk om te onderscheiden. Er zit dus een enerzijds anderzijds in. Aan de ene kant, als er werkelijk dwaalleer komt, die de grondslagen onderuit haalt, dan zou in principe zelfs een baby in het geloof dat moeten kunnen merken. Hij kan het niet precies vertellen wat er mis is, maar hij weet het door de Heilige Geest. Maar aan de andere kant, je mag zulke dingen ook weer niet gebruiken als een dekmantel om traditionalisme in ere te houden. Dus we moeten wel goed weten dat het inderdaad de zalving vanwege de Heilige is. De Heilige, dat is hier niet de Heilige Geest. Het is niet de zalving met de Geest, maar de zalving die van de Heilige afkomstig is. Dat is van Christus. U hebt de zalving vanwege de Heilige en in principe is alle kennis daardoor in jullie. Want hij weet alles. En hij is in jullie. Dus is in principe alle kennis in jullie. Ik heb dus niet geschreven omdat jullie de waarheid niet weten. Omdat jullie die waarheid nog zou moeten uitleggen. Maar je weet die. En er is geen leugen in die waarheid. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Nog eens een keer. Er is bijna geen vers hier dat je niet zou kunnen misbruiken. Maar dat geldt trouwens voor alle Bijbelteksten. Dus ook hiervoor geldt. Denk erom dat dit nou niet een excuus is om daarom geen Bijbelstudie te doen. Alsof je kunt zeggen, ik heb allemaal helemaal niet nodig. Want hier staat duidelijk, we weten alles al. Nou, ik kan u verzekeren, zonder dat ik arrogant wil klinken, dat mensen die zo praten en die geen Bijbelstudie doen en niet willen onderzoeken en niet willen leren, omdat ze denken dat ze alles al weten, die weten helemaal niets. En die zullen dat vroeger en later ook goed merken. Die gaan op hun gezicht. Dat is Paulus' bedoeling, Johannes' bedoeling niet. Johannes spreekt tot mensen met liefde voor het woord van God. Maar die baby's in het geloof waren. In de Hebreeënbrief wordt baby's in het geloof die 10 jaar later nog baby's in het geloof waren kwalijk genomen dat ze niet gegroeid waren. Dat ze geen kennis van de beginselen van God hadden verworven. De schrift veronderstelt dat we groeien in de kennis van de waarheid. Dus je mag de schrift niet misbruiken. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. Dit is geen ontmoediging om aan Bijbelstudie te doen. Integendeel. Dit is een troost voor kindertjes in het geloof. Dat ze doordat ze de Heilige Geest hebben, kunnen onderscheiden wat goed is en wat kwaad is. Wat uit God is en wat uit de duivel is. Maar dit is niet een ontmoediging om een Bijbelstudie te doen. In die volgende verse zien we dat Johannes ons nog wat dingen vertelt over wie die antichrist is. Hij logent dat Jezus de Christus is. Je zou kunnen zeggen, dat is de antichristelijke geest, hoe hard het ook mag klinken, die wij in het Jodendom vinden. En dan heb ik het niet over degene die dwalen. Want er is in de naam van Jezus ook in het Jodendom zo verschrikkelijk veel kwaad gedaan aan de Joden, dat het in eerste plaats onze eigen schuld is dat ze deze dingen niet kunnen zien. Maar het is toch de antichristelijke geest die in heel veel van deze mensen, maar natuurlijk ook vandaag in heel wat naamchristenen, Die ontkennen dat Jezus de Messias is. En ten tweede, en dat vind je vooral in het naamchristendom, de antichrist die de vader en de zoon loochent. Wij zouden vandaag zeggen, maar dat is dan een beetje taal die van de kerk is, die later opgekomen is, die taal, die ze loochenen de drie eenheid. Ze loochenen dat de vader en de zoon beide goddelijke personen zijn. Ze loochenen dat de vader en de zoon één zijn met de Heilige Geest, één God. Ze loochenen de ware aard van de zoon. We hebben de vorige keer gezien dat de kerndwaardeer hier is, dat deze mensen ontkenden dat Jezus werkelijk in het vlees gekomen was. Ze erkenden wel zijn godheid, maar niet zijn waarachtige mensheid. Wel, nu zegt Johannes, hij trekt weer de ijzeren consequentie. Zo kun je met die dingen niet omgaan. Wie de zoon loochent, die heeft ook de vader niet. Dat wil zeggen, je kunt niet zeggen, en dat doen vandaag ook heel wat christenen, die zeggen, ja, maar ik hou wel vast aan God. Maar dat Jezus de Messias is, dat zie ik zo niet. Maar ik hou wel vast aan God. Maar de Bijbel zegt, die dingen zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen, ik hou vast aan God, ik hou vast aan de vader en ik laat de zoon los. Als je de zoon loochent, dan heb je ook de vader niet. Als je de zoon erkent, beleidt, dan heb je ook de vader. Daarom zegt hij, laat je niet in de war brengen. Laat dat wat je van het begin af aan gehoord hebt in je blijven. En als in jou blijft wat je van het begin af hebt gehoord, dan zul jij ook in de zoon en in de vader blijven. Nog eens over dat woord blijven. Het gaat er niet om dat ze daaruit niet moeten weggaan. Zoals wij blijven in dit gebouw en dat betekent we gaan niet weg. Blijven betekent eigenlijk zoveel als verblijven of wonen. Ik zei dat straks al met één regeltje. Het gaat om, waar heb je je eigenlijke woonplaats? Wat is je verblijfplaats? De verblijfplaats voor je hart. Wat is de sfeer waarin je ademt? Zo zei ik het straks. Wat is de sfeer waarin je je ophoudt? Blijven betekent zoveel als verblijven. En we zullen in hoofdstuk 3 later daar een treffend voorbeeld van vinden om dat duidelijk te maken. Maar laten we maar hierbij blijven. Dan zult u ook in de Vader en in de Zoon blijven. Zij zullen je geestelijke verblijfplaats zijn. Het leven met de Vader en met de Zoon. Zoals in hoofdstuk 1 heette, de gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Het eeuwige leven. In Titus 1 lezen we dat het eeuwige leven ons voor alle tijden der eeuwen al beloofd is. Dat is merkwaardig, want toen waren we er nog helemaal niet. Dus hoe kan het dan aan ons beloofd zijn? Wel, God kan best iets aan ons beloven als hij van eeuwigheid geweten heeft dat wij er zouden zijn. En bovendien was er één wel, en dat was de Heer Jezus. Hij heeft het aan Christus beloofd, hij heeft het in Christus aan allen beloofd die Christus zouden toebehoren. En daarom gaat het hier over een eeuwige belofte. En de inhoud van die eeuwige belofte is het eeuwige leven. Dit is de belofte. Niet zozeer de vergeving, dat hoort er ook bij. De verlossing, dat hoort er ook bij. Maar vergeving, verlossing, vooronderstellen steeds het negatieve. Datgene waarvan we verlost moeten worden, de zonde en alles. In deze belofte gaat het uitsluitend over het positieve. Wat ik er het dichtste bij vind liggen, dat is eigenlijk nog steeds Efeze 1 vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dan gaat het over de uitverkiezing daarvan voor de grondlegging der wereld. Dat is positief. We zijn niet alleen maar uitverkoren om van iets verlost of bevrijd te worden, dat is het negatieve. Daar gaat eigenlijk uitverkiezing niet over in de eerste plaats. Het gaat over datgene waartoe wij in heel positieve zin zijn bestemd. Bestemd tot het eeuwige leven, zoals we in Handelingen 13 lezen. En zo is hier ook. Dat is de belofte van het eeuwige leven. Waarvan we in hoofdstuk 1 lazen dat het de gemeenschap is met de Vader en met de Zoon. En in hoofdstuk 5 dat Christus zelf dat eeuwige leven is. De waarachtige God en het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft de zalving die u van hem ontvangen hebt, van Christus, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Weet u nog wat ik zei? Denk erom, niet misbruiken dit vers. Want we hebben allemaal een heleboel mensen nodig of nodig gehad die ons leren. En als je van die mensen niet gebruik wil maken, dan leer je ook niks. Daar gaat het hier dus niet over. Nog eens in Efeze 4 zien we dat God herders en leraren aan de gemeente geeft. Dat is de normale wijze waarop God zijn volk onderwijst. En je bent een dwaas als je daar niet van profiteren wil. Maar hier gaat het erover dat de Heilige Geest je in staat stelt om leugen die uit de duivel is te onderscheiden van waarheid. die uit God is. Zoals zijn zalving u over alles leert en waar is en geen leugen. En zoals zij u geleerd heeft, blijft u in hem. Het is een beetje vroeger geworden, broeder. Maar dat komt omdat mijn stem het ook bijna begeven heeft. Dus eigenlijk ben ik daar niet zo rouwig over. U ziet, het valt toch nog mee als u zo'n lang schriftgedeelte hebt, dat we daardoor er toch nog wat sneller doorheen gekomen zijn. Als ik nu straks in de pauze mijn stem weer enige verlichting heb kunnen geven, en dat betekent dat u me dus in de pauze niet mag aanspreken, dan gaat het straks weer een beetje verder.